Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer waren we bezig met het 8e en laatste nachtgezicht van Zacharia. In deze serie nachtgezichten heeft de Heer laten zien dat Hij genadig is voor de mensen die weer in Jeruzalem zijn komen wonen na de ballingschap. Hij heeft hen bemoedigd om het werk aan de stad en de tempel op te pakken. En omdat de Heer met hen is, zal het ook gaan lukken, zelfs al zijn de omstandigheden verre van ideaal. Maar er is nog meer. Er zal ook herstel van het geestelijk leven komen. Er is verzoening. En de zonde vliegt weg naar Babel. Dan komen we bij het laatste nachtgezicht. Want al is er herstel in Juda, er zijn ook beloften dat alle mensen op aarde zullen buigen voor die ene ware God. En daarover gaat het 8e visioen van Zacharia. Het is als het ware een tegenhanger van het 1e visioen. In beide gaat het over paarden, over rode en witte. In het laatste gezicht komen daar ook nog zwarte en gevlekte paarden bij. In het 1e visioen komen de ruiters en paarden terug van een verkenningstocht over de hele aarde met een teleurstellend verslag. Overal op aarde is het volkomen rustig. Dat riep de vraag op hoe lang het nog zou duren voordat de Heere de zonde straft en orde op zaken stelt in de wereld. In het laatste visioen komen de paarden niet terug, maar staan ze klaar om erop uit te gaan. In het 1e visioen valt de nadruk op de ruiters, in het laatste visioen gaat het vooral om de wagens en wat daarop wordt vervoerd. Om dit moeilijkste van de 8 visioenen goed te begrijpen, moeten we naar die wagens kijken. Het zijn strijdwagens. Psalm 68 zegt dat de Heere duizenden strijdwagens bezit. In dit gezicht is Zacharia getuige van de strijd. Hij ziet 4 wagens, een onderdeel van het machtige leger van de Heere van de hemelse legers, zoals hij hem vaak noemt. Deze 4 wagens worden getrokken door sterke paarden. Ze kunnen de aarde naar alle kanten doorkruisen, naar alle windstreken. En het feit dat ze sterk zijn, houdt in dat ze de einden van de aarde kunnen en zullen bereiken. Ze geven het niet voortijdig op. We gaan vandaag verder met dit visioen uit Zacharia 6.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de profeet Zacharia moeite heeft om het visioen met de 4 wagens, die tussen 2 bergen van koper uitkwamen, te begrijpen. Hij vraagt de engel, die gelukkig tot het laatste visioen toe is gebleven, om uitleg te geven. We lazen in vers 4 en 5, wat betekent dit allemaal, vroeg ik de engel. Hij antwoordde, dit zijn de 4 hemelse geesten, die voor de Heere van de hele aarde staan. Zij trekken erop uit, om de hun opgedragen taak te volbrengen. In de vorige uitzending hebben we ook gezien, dat de woorden de 4 hemelse geesten, die voor de Heere van de hele aarde staan, ook kunnen worden vertaald met, deze zijn de 4 winden des hemels, die voor de Heere van de hele aarde staan. Deze vertaling is gebaseerd op het feit, dat in het Oude Testament de wind ook een bode van God wordt genoemd, en dat het Hebreeuwse woord voor wind ook vertaald kan worden met adem en geest. Onder de 4 winden des hemels kunnen we dan ook de Heilige Geest van God verstaan. Immers de Heilige Geest gaat ook uit naar de 4 windstreken, naar oost, west, noord en zuid. Dan spreekt het 8e visioen van de Geest van God, die uitgaat over de hele aarde. Andere Bijbeluitleggers denken aan de 4 engelen van Gods oordeel over de aarde. Voor de verdere uitleg is het geen groot verschil. Beide worden door de Heere bepaald. We lezen in Zacharia 6 vers 6 en 7, de wagen met de zwarte paarden gaat naar het noorden, die met de witte paarden zal hem daarheen volgen, en de gevlekte paarden gaan naar het zuiden. De sterke paarden stonden te trappelen van ongeduld om te vertrekken. Zij verlangden ernaar de hele aarde te verkennen, en daarom zei de Heere: goed, ga maar, doorkruis de hele aarde. En zij vertrokken meteen. Een verkenningstocht over de aarde is natuurlijk niet te vergelijken met een strijdwagen die met een razende vaart op de vijand afstuift. Maar de berijder van de wagen neemt er de tijd voor om alles wat hij ziet heel nauwkeurig op te nemen en niets over het hoofd te zien. Dat moet de sleutel zijn tot de verklaring van dit achtste visioen. Zacharia 6 vers 8. Toen liet de Heere mij bij zich komen en zei: de paarden die naar het noorden gingen, hebben daar mijn oordeel voltrokken en mijn geest tot rust gebracht. Het zwarte paard dat naar het noorden ging, voerde Gods oordeel in het noorden uit. De boosheid van de Heere was opgewekt vanwege de zonde en de slechtheid van de mensen. En zijn boosheid komt tot uiting in het oordeel. Ook al willen wij ons richten op Gods liefde en genade, toch maken boosheid en oordeel ook deel uit van Gods rechtvaardige karakter. Als er in ons leven onbeleden of boezemzonden zijn, roepen deze woorden ons op om ze toe te geven, te belijden en ons ervan af te keren. Op het belijden van onze zonden volgt Gods genade. Maar wanneer wij weigeren berouw te tonen, zullen wij de Heere als rechter ontmoeten en zal hij vonnissen. In Psalm 7, vers 10 tot en met 18 lezen we: zorg toch dat er een einde komt aan al die slechtheid, Heere. Zegen alle die u oprecht lief hebben. U, de rechtvaardige God, bent de enige die alles doorziet in elk mensenhart. U beoordeelt motieven en gedachten. God is mijn schild en mijn verdediging. Hij redt wie eerlijk en oprecht is. God is rechter die altijd eerlijk vonnist. Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt door slechte mensen. Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan, tenzij zij zich bekeren. Hij spant zijn boog en legt aan. Er liggen dodelijke pijlen op, die uit vuur bestaan. De zondaar beraamt een slecht plan, werkt het uit tot in alle duistere details, en zo ontstaan leugen en bedrog. Hij valt zelf in de kuil, die hij voor een ander groef. Het geweld dat hij tegen anderen beraamde, zal als een boemerang op hem terugslaan. Zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer. Ik prijs de Heere en ben vol dankbaarheid, omdat hij goed en rechtvaardig is. Ik zal de naam van de Heere lof prijzen. Hij is de Heere, de Allerhoogste. Opvallend is dat we in vers 6 lezen dat de wagen met de zwarte paarden naar het noorden gaat. Die met de witte paarden zal hem daarheen volgen. En de gevlekte paarden gaan naar het zuiden. Als we vragen waar gaan de wagens naartoe, dan zou een logisch antwoord zijn: naar de vier windstreken van de aarde. Maar tot onze bevreemding lezen we dat niet. Het eerste wat opvalt in vers 6 en 7 is dat er nog maar drie wagens over zijn. De wagen met de rode paarden is uitgevallen. En bovendien ontdekken we dat die drie wagens of naar het noorden of naar het zuiden gaan. Dat is natuurlijk heel vreemd. Allerlei Bijbeluitleggers hebben er zich het hoofd al over gebroken en de tekst in allerlei bochten gewrongen om tot een bevredigende oplossing te komen. Maar naar mijn mening is dat allemaal niet nodig. Waarom zou er een wagen naar het westen moeten rijden? Want daar is immers de Middellandse Zee. En waarom zou er zo'n wagen naar het oosten moeten gaan? Want daar ligt de Arabische woestijn. Vanuit Israël ga je of naar het noorden of naar het zuiden. Uit die richtingen kwamen voor Israël ook altijd de dreigingen. In het noorden en in het zuiden woonden de vijanden van Gods volk. In het zuiderland woonden de Egyptenaren, en die hebben sinds oude tijden al geloerd op de ondergang van Gods volk. daar trekt dan ook een wagen heen. Maar vooral vanuit het noorderland kwam het gevaar, want daar ligt Babel. Inderdaad, geografisch gezien moeten we Babel ten oosten van Israël zoeken. Maar de wegen van en naar Babel liepen in die tijd vanwege de woestijn langs Damascus. En dan kwam men vanuit het noorden, het land Kanaan, binnen. En Babel is de grote tegenpool van Jeruzalem, de stad van de goddeloosheid, nieuwtestamentisch gezegd de stad van de antichrist. Daarom gaan er twee wagens heen, een dubbele lading met hemelse kracht van God. De Heere laat niet met zich spotten. De genoemde wagens trekken het hele land door, en niets houdt de sterke paarden tegen. Maar ze trekken vooral op tegen de broeinesten van het zaad van de oude slang, van Satan, de grote draak, die altijd heeft geloerd op de ondergang van het zaad van de vrouw. En Gods sterkste hemelse legermacht concentreert zich op de thuisbasis van de goddeloosheid. Bij het paleis van vrouwen goddeloosheid, dat volgens het vorige visioen zo'n stevig fundament heeft, worden twee van die strijdwagens neergezet, vol hemelse kracht van de Heere. Want hij heeft het gezegd, en niets kan zijn bevel negeren. In Psalm 33, vers 8 tot en met 11 lezen we, laat de hele aarde ontzag hebben voor de Heere. Alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor hem buigen. Want God sprak, en toen was het er. Op zijn gebod stond alles er. De Heere doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens. De wil van de Heere blijft voor eeuwig bestaan. Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen. De oordeelwagens van de Heere gaan over de hele aarde. Ze laten een spoor na van bloed, vuur en rookwolken. Ze trekken op, meermalen in het gevolg van de ruiter op het witte paard, de verkondiging van het evangelie. In Matteüs 24 en andere Bijbelgedeelten horen we de strijdwagens van de Heere ratelen in het rumoer van oorlogen, opstanden en revoluties. Gods oordelen gaan over de hele wereld. Hij laat de mensen weten dat ze zijn schepselen zijn en hem moeten gehoorzamen. Hij breekt hun torens af en maakt hen machteloos. Hij blaast de broeinesten van hun goddeloosheid op met zijn kracht en majesteit. Zien we de dingen die om ons heen gebeuren? Het zijn tekenen van de tijden, waarin wij de voetstappen van Christus' wederkomst horen en zien. De strijdwagens van de Heilige Geest, die de wereld voortstuwt naar de grote dag van de Heere. God de Vader werkt heen naar de grote dag van zijn Zoon Jezus Christus. Pas dan kan de Heere rusten van al zijn werk. De God van hemel, zee en aarde neemt er geen genoegen mee dat hij een klein beetje betekent in het leven van een paar mensen. Hij wil alles in allen zijn. En alles wat zich daartegen verzet, breekt de Heere af of blaast hij weg. En waar loopt dit alles op uit? Dat laat Zacharia 6 vers 8 zien. Het is een machtig perspectief dat ongelooflijke vergezichten biedt aan de toen moedeloze inwoners van Jeruzalem. Maar ook voor vandaag is het een bemoediging voor u, jou en mij. De Heere zelf roept Zacharia bij zich en zei, de paarden die naar het noorden gingen, hebben daar mijn oordeel voltrokken en mijn geest tot rust gebracht. Wat een verrassing! Het noorden, of het noorderland, dat is Babylon. Maar in Babylon had vrouwengoddeloosheid toch haar rust gevonden? En de Heere en vrouwengoddeloosheid kunnen elkaar niet verdragen. Die kunnen geen rust vinden bij elkaar. Dat is waar. Toch zegt de Heere, daar hebben de paarden die naar het noorden gingen mijn oordeel voltrokken en mijn geest tot rust gebracht. Dan kan de Heere rusten, want zijn werk is af, en als de Heilige Geest daar rust, dan is vrouwengoddeloosheid verslagen en verdreven. Dan heeft zij in Babel alleen tijdelijke rust gevonden, want de tirannie van de goddeloosheid zal niet eeuwig heersen. De Heere rust, want de zonde is verslagen. In Jesaja 11, vers 4 lezen we van de Heere, maar hij treft de aarde met het zwaard van zijn mond en doodt de schuldigen met zijn adem. Dan zal de Heere alle tranen van de ogen van zijn volk en kinderen afwissen. Dan zal er geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. Het is de troostboodschap van de Heere. Hij rekent af met al zijn vijanden, de vijanden van zijn volk en kinderen. Luisteraar, als u de Heere niet kent, dan is het vandaag nog de tijd om hem te zoeken. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus en u zult worden gered. Voor we verder lezen in Zacharia 6, eerst het volgende. Hoewel sommige Bijbeluitleggers daar anders over denken, is de aard van de profetie van Zacharia, die we vanaf Zacharia 6 vers 9 willen lezen, verschillend van het gedeelte daarvoor. In Zacharia 1 vers 7 tot en met 6 vers 8 heeft de profeet visioenen ontvangen die een boodschap bevatten die hij weer moest doorgeven aan het volk van Jeruzalem. Nu moet Zacharia een symbolische handeling verrichten, zoals we die bij andere oud-testamentische profeten ook vaak tegenkomen. In de visioenen zag alleen de profeet Zacharia wat. Hij zag door goddelijke openbaring dingen die anderen niet konden zien. Zij moesten het geloven. En u weet mogelijk uit eigen ervaring hoe moeilijk dat is, niet zien en toch geloven. Het is vooral moeilijk als datgene waarvoor geloof wordt gevraagd lijnrecht in strijd is met wat u er zelf van vindt of ziet. Misschien moeten we om die reden de profetie vanaf Zacharia 6 vers 9 dateren kort na de visioenen die de profeet ontving. En mogelijk moeten we de beide laatste versen van dit gedeelte, Zacharia 6 vers 14 en 15, ook tegen die achtergrond lezen. We lezen er over mensen die maar moeilijk kunnen geloven wat de profeet Zacharia zegt. Misschien zouden zij het wel willen geloven, maar ze durven het eenvoudig niet, uit angst om straks teleurgesteld te worden. We lezen in vers 15b de woorden, wanneer dat gebeurt, zult u weten dat de Heere van de hemelse legers mij naar u heeft gestuurd. Blijkbaar heeft Zacharia naar de gezichten gekeken van de mensen die naar hem luisterden. Ze luisterden met een ongelovige blik op hun gezicht. En als we eerlijk zijn, kunnen we dat wel begrijpen. Het was ook ongelooflijk wat de profeet Zacharia allemaal had te vertellen na die wonderlijke nacht met 8 visioenen. Want de zichtbare werkelijkheid in en rond Jeruzalem was zo heel anders. Maar de Heere weet van de moeite die zijn volk heeft om te geloven wat het oog niet ziet. En in zijn genade houdt God daar rekening mee. Hij geeft zijn volk en kinderen een teken bij de woorden die hij zegt. Mensen die zo graag iets willen zien van wat God zegt en belooft, zij ontvangen tekenen bij zijn woord. Dat deed de Heere toen, maar dat doet hij nu nog steeds. Vandaag mogen we bij het woord tekenen denken aan doop en avondmaal. Daarin maakt God zichtbaar wat met woorden is verkondigd. De Heere laat zien wat hij zegt. God wil graag geloofd worden op zijn woord. Daar doet de Heere, menselijk gesproken, alles aan. Dat blijkt ook in het optreden van de profeet Zacharia. Zacharia 6 vers 9 en 10. In een volgende boodschap zei de Heere, Geldai, Tobia en Jedaia zullen giften van zilver en goud meebrengen, van Joden die in Babylon in ballingschap leven. Breng hun op de dag van hun aankomst meteen een bezoek. Zij logeren in het huis van Josia, de zoon van Sefanja. Zacharia krijgt een wonderlijke opdracht van de Heere. In vers 10 lezen we wat die opdracht inhoudt. Het staat er voor ons mogelijk niet allemaal even duidelijk, maar het komt hierop neer. Zacharia moet naar het huis van een zekere Josia gaan, de zoon van Sefanja. Hij moet daar vandaag nog naartoe, want er logeren drie mannen, Geldai, Tobia en Jedaja. De genoemde namen zeggen ons verder niets. Maar vers 10 maakt duidelijk dat het Joden zijn, die na de terugkeer van het volk uit de ballingschap in Babel zijn blijven wonen. Hun families waren er destijds als ballingen naar Babel weggevoerd. Maar toen de weg naar Jeruzalem door koning Cyrus was geopend, waren zij er vrijwillig blijven wonen. Dat pleit niet voor het geestelijke gehalte van die achterblijvers. Want met een blijven in Babel wekte zij de indruk meer belang te hebben bij het zilver en goud en andere rijkdommen van Babel dan bij de God van hun vaderen, die in Jeruzalem woonde, te midden van zijn volk. Hoe het ook zij, ten aanzien van deze mannen horen wij geen woord van goddelijke afkeuring over hun achterblijven in Babel. De drie mannen tonen bovendien met hun komst dat ze Jeruzalem niet vergeten zijn en dat ze er de verre reis voor over hebben gehad om te zien hoe de Joden in Jeruzalem het maken. En ze zijn niet met lege handen gekomen. Een rijk geschenk aan goud en zilver hebben ze bij zich. Misschien is er in Babel wel een inzameling gehouden voor de armen en voor de tempelbouw in Jeruzalem, zoals vandaag veel Joden die niet in Israël wonen, de Joden in Israël financieel steunen. Ze gaan zelf ook niet terug naar Israël en Jeruzalem, maar ze leven wel mee. En eerlijk is eerlijk, gezien de situatie in Jeruzalem, zoals we daarvan hoorden bij monden van de profeten Haggai en Zacharia, zijn hun giften welkom. En de Heere weet ervan, dat zij met zilver en goud naar Jeruzalem zijn gekomen. De Heere ziet ook wat wij aan ondersteuning aan zijn kerk en gemeente geven. Dat mag een mens gerust geheim houden, maar de Heere ziet en weet het. De Heere geeft Zacharia de opdracht, breng hun op de dag van hun aankomst meteen een bezoek. Zij logeren in het huis van Josia, de zoon van Sefanja. En verder, in Zacharia 6 vers 11, neem hun giften in ontvangst en maak er een kroon van zilver en goud van. Zet die kroon dan op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. Dit lijkt vreemd, wat Zacharia moet doen. We krijgen de indruk dat Zacharia naar het huis is gegaan van Josia, waar de genoemde mannen uit Babel logeren. Hij hoeft er niet te vragen of te bedelen om een gift. Nee, de Heere zegt dat Zacharia de giften in ontvangst moet nemen. Zo spreekt de eigenaar, de Heere, die zeggen kan, van mij is het goud en het zilver. Zijn dienaar mag nemen van wat zijn meester toebehoort. En blijkbaar hebben de mannen uit Babel dat ook goed gevonden. Waaruit we dan weer kunnen afleiden dat Zacharia een groot gezag had en erkend werd als profeet van God. Dat geldt te meer als duidelijk wordt dat Zacharia dat zilver en dat goud gebruikt voor een heel speciaal doel. In Babel hadden de mensen misschien gezegd, zoveel is voor de bouw van de tempel en zoveel moet gebruikt worden om voedsel en kleding voor de armen te kopen. Maar Zacharia gaat ermee naar een edelsmid. Volgens sommige bijbeluitleggers zou Josia, de zoon van Sefanja, een edelsmid zijn. De drie genoemde mannen logeren dan bij de edelsmid Josia, de zoon van Sefanja. Zacharia laat in opdracht van de Heere van het goud en zilver een kroon maken. Wat is Gods bedoeling met dit alles? Ook dat krijgt Zacharia te horen. Er zal natuurlijk enige tijd overheen zijn gegaan, voordat de edelsmid de kroon klaar heeft. Maar als het zover is, moet Zacharia met die kroon naar de hoge priester Jozua gaan en die kroon op zijn hoofd zetten. En daar beginnen voor een groot aantal Bijbeluitleggers de moeilijkheden. Want dat kan natuurlijk niet, een gekroonde priester, dat moet wel een fout zijn. En de Bijbeluitleggers schrappen zonder moeite de naam van Jozua en vullen er Zerubabel in. Hij was immers de gouverneur van Juda en een telg uit het huis van David. Moet wat God doet passen bij onze menselijke logica? Omdat Zerubabel de tempel zou herbouwen en hij de meest aangewezen persoon is om koning van Juda te worden? Ja, er worden hele verhalen omheen geweven van een opstand onder leiding van Zerubabel, waarbij hij de dood zou hebben gevonden, maar voor dat alles is geen enkele grond. En er is niets te vinden in oude handschriften dat ook maar enigszins zou kunnen wijzen op een oorspronkelijke tekst met de naam Zerubabel in plaats van Jozua. Want de boodschap is niet voor de Jozua uit de tijd van Zacharia. Als de hoge priester daar staat met de kroon op zijn hoofd, dan wijst Zacharia naar de afstammeling van David. Dat had de Heere al gezegd in Zacharia 3 vers 8b. Jozua is de voorbode van mijn dienaar, de afstammeling van David die ik zal sturen. Zacharia 6 vers 11b en 12. Zet die kroon dan op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak, en zeg tegen hem, dit zegt de Heere van de hemelse legers, u stelt de man voor die in de toekomst zal komen en Telg zal heten, die aan de stam zal uitbotten en de tempel van de Heere bouwen. In hoofdstuk 3 mocht Zacharia de komst van de Telg aankondigen. Nu mag hij verder gaan en profiteren van zijn werk en zijn persoon. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.